We zijn bezig in de gemeente, we zijn bezig nu met een serie, die zijn we een paar weken mee begonnen. En misschien was je op vakantie, heb je de eerste weken gemist. Ik wil je echt aanraden om ze terug te luisteren. En een paar dingen die we al geconstateerd hebben gezien, is dat Gods woord niet een hobby is. Dat Gods woord niet bestaat uit teksten in de Bijbel en dat kun je leuk vinden of aardig vinden. Maar Gods woord heeft alles te maken met de realiteit, met de werkelijkheid van hoe God praat over jou en wat hij dan toont door zijn woord. En daarom hebben we voor de vakantie, zijn we een aantal weken bezig geweest om te ontdekken, Jezus is, wie is Jezus nou? En nu gaan we daarop verder, wie mogen wij zijn? Vanuit wie Jezus is. En mijn verlangen is dat wij als gemeente hierin iets gaan leren, dat het niet iets is van, ach, het is weer een hobby, het is weer een preek en we doen het er even bij. Maar dat we echt gaan ontvangen, dat God tot ons spreekt om ons sterke, stabiele, standvastige christenen te maken. Die niet heen en weer zwabberen door de omstandigheden, elke keer weer een update nodig hebben, maar die gewoon staan, dit is wie we zijn en dit is waar we nu zijn, maar God brengt ons van glorie tot glorie tot glorie. Voegt elke keer wat toe, elke keer weer functionaliteit toe. Eerder was ook goed, maar dan komt er weer wat bij, komt er weer wat bij, komt er weer wat bij. Ik wil even samen met u bidden en dan gaan we kijken hoe we daar vandaag mee bezig gaan. Heer Jezus, dank u wel dat we zo voor uw troon mogen komen. Dank u wel dat we heerlijk mochten uiten, dat we van u houden, dat we onszelf aan u over willen geven, dat we willen leven zoals u dat bedoeld heeft en dat is een leven in overgave. Niet een leven waarin we zelf de controle hebben, maar een leven waarin wij durven de controle over te geven aan u. En ik dank u in de naam van Jezus dat we ook op dit moment vanmorgen mogen kijken naar uw woord en weer toegerust mogen worden om te ontvangen waarheid voor ons leven. Heer, maar de woorden die ik spreek en de woorden uit uw woord die hier klinken, die hebben geen kracht in zichzelf, tenzij u door uw geest uzelf eraan verbindt en wij vanuit ons geloof ons ook eraan verbinden als dat het komt van u. En dat is wat we op dit moment willen doen, even als gemeente, even als individu zeggen van Heer, wat u spreekt vanmorgen, ontvang ik in geloof. Ik wil het horen, ik wil het verstaan. Ik wil ontvangen wat u te geven heeft, in Jezus' naam. Wilt u me helpen om te spreken in overeenstemming met uw wil en uw woord in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Ik wil graag met u lezen Efeze hoofdstuk 6. En er staat in vers 11 en 12 het volgende. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Hier zegt Paulus heel duidelijk, en dat is iets wat we mogen weten, er is geestelijke strijd. Laatst kwam er iemand naar me toe en die vroeg mij van, hoe zit het nou met geestelijke strijd? Hebben we dat nog? Of doen we daar nog wat mee? En nu we juist gefundeerd zijn in genade, gedreven door de liefde en geleid door de geest, wat is dan de plek van geestelijke strijd in dat geheel? Ik dacht, dat is een goede vraag. En doen we nog wel aan geestelijke oorlogsvoering? Is dat nog wel nodig? Dit is tekst uit het Nieuwe Testament. En daar staat heel duidelijk dat er is een geestelijke strijd. En die strijd is niet in eerste instantie met elkaar, maar dat is een geestelijke strijd in de hemelse gewesten. Er is een duivel. En die duivel is de vijand van God en die wil ons kapot maken. Die heeft een hekel aan ons. En weet je waarom die een hekel aan ons heeft? Omdat wij het beeld van God zijn. En wij zijn als het ware misschien wel de foto van God. En hij kan God zelf niet meer pakken, maar hij probeert die foto te verscheuren. Hij probeert jou te verscheuren. Het beeld van God wil hij kapot maken. En dat doet hij eigenlijk niet alleen omdat hij jou haat, maar omdat hij God haat, omdat hij gefrustreerd is, dat hij weet, en daar gaan we straks op door, dat hij verloren heeft. Maar hij gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie die kan verslinden. Dus er is geestelijke strijd. Er is een vijand. Er is een vijand die jou kapot wil maken, die ons kapot wil maken, die deze gemeente kapot wil maken. Dat is realiteit. Daar moeten we niet bang voor worden. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat we weten van hoe zit het nou? En hoe gaan we daarmee om? Nou, in deze preek ga ik dus niet heel veel vertellen hoe die geestelijke strijd werkt en hoe dat met demonen en de duivel enzovoort zit. Daar gaan we het helemaal niet over hebben. Maar waar ik het met u over wil hebben, met jou over wil hebben, is hoe kun jij nou ik ben? Hoe kun jij nou zijn? Hoe kun jij nou bewegen in deze wereld? Wetende dat er een geestelijke strijd is. Maar hoe kun jij daarin de overwinning en de opstanding van Jezus Christus toepassen in jouw leven? Zonder strijd geen overwinning. Er is een hele reële strijd. Dus de vraag is niet eens of het een geestelijke strijd is, maar hoe we daarmee omgaan vanuit het volbrachte werk van Jezus Christus. En vanuit zijn genade. En ik wil jullie vandaag 3 hele simpele sleutels aanreiken. Maar daarna gaan we ook een stukje daarvan in de praktijk brengen. En Mirjam zei het aan het begin al, van, we hebben gewoon een lied. En je kunt allerlei liederen kiezen. Maar dit lied, Jan Willem kwam met dit lied naar mij toe. Die was heel erg zelf dat lied geraakt. En toen hij mij liet horen, dacht ik van, oh, het raakt hem ook gelijk. Want er zat zoiets gaafs in over hoe we de overwinning van Jezus Christus kunnen toepassen op onze dagelijkse omstandigheden. En ik wil met jullie kijken naar 3 simpele sleutels met betrekking tot het voeren van geestelijke strijd vanuit de overwinning van Jezus Christus. En om daarna te kijken, gaan we even met elkaar kijken naar Romeinen hoofdstuk 8, vanaf vers 31 tot en met 39. En waar we het voor vandaag over hebben in de serie Jij bent meer dan overwinnaar. Jij bent meer dan overwinnaar, we gaan het lezen. Wat moeten wij hier verder nog over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, hem omwille van ons alle heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Dus hier staat het, als God Jezus geeft omdat hij ons wil hebben, zal hij dan niet ook door Jezus heen ons alles willen schenken, alles willen geven wat bij Jezus hoort? We hebben een hemelse vader die naar jou verlangt, die jou bij zich wil hebben. En om jou weer bij zich te krijgen, heeft hij zijn zoon gegeven. Zijn zoon heeft overwonnen, maar hij heeft hem niet alleen gegeven om iets kwijt te raken, maar om jou terug te ontvangen met de kracht en alle zegeningen die Jezus al had. Maar die heeft Jezus nu met jou gedeeld en nu hebben we het samen. Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed? Ellende? Vervolging? Honger? Armoe? Gevaar? Het zwaard? Dus de dood betekende dat voor hun. Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd aan schapen aan de slag. Toen Paulus dit schreef, was dit niet een of andere theoretisch iets, maar dit was de realiteit. Christenen werden dagelijks gedood en vervolgd en verbrand als fakkels voor keizer Nero bijvoorbeeld. Omdat hij een beetje licht in zijn tuin wilde. En dan zegt Paulus dit. Maar, in de MBV staat, wij zegevieren in dit alles glanslijk. En in de NBG, en daar haal ik de titel van deze preek vandaan, staat, wij zijn meer dan overwinnaar. Dankzij hem die ons heeft lief gehad. En er zijn een paar woorden die even goed nu alvast moet opvallen. In dit alles, in dit alles, in dit alles, in dit alles. Dus dat meer dan overwinnaar is niet alleen een leuk liedje op een warme zondagochtend en je zingt hem en het klinkt leuk en je voelt je goed. Maar het is midden in omstandigheden. Zijn we meer dan overwinnaar. Hoe? Dankzij hem die ons heeft lief gehad. En dan zegt Paulus in vers 38, ik ben ervan overtuigd. Je leeft vanuit je overtuigingen. En Paulus leefde vanuit deze overtuiging. Dat dood nog leven, engelen nog machten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er dan ook maar in de schepping is, ons zou kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Tot zover het woord van God uit de Bijbel. Het eerste punt wat ik jullie mee wil geven, dat is verbonden met dat woordje in dit alles. Juist in de strijd is het nodig om te weten wie de winnaar is. Juist in de strijd is het nodig om... En ik wil even een ik-boodschap vertellen als voorganger. Want als ik heel eerlijk ben over mijn gevoel, wat ik soms heb als ik het woord van God breng bij jullie, dan heb ik wel eens de neiging om een beetje voorzichtig te zijn met betrekking tot het onderwijs geven van iets soms te positief klinkende waarheden. En ik zal ook heel eerlijk vertellen waarom ik daar voorzichtig in ben. Omdat ik enorm veel van jullie hou. Ik hou echt van deze gemeente. Ik hou van jullie. En als ik hier op het podium sta, dan zie ik jullie gezichten. En omdat ik jullie gezichten zie en ken en weet, en ik soms heel direct of indirect via, weet dat jullie soms omstandigheden hebben waarvan ik dan neig te denken, wie ben ik? Om jullie nu te vertellen, jij bent een nieuwe schepping. Hoe durf je, Lodewijk? Dat is een stem die klinkt tegen mij. Dat kan aan van alles liggen. Dat kan aan mezelf liggen. Het kan ook zijn dat misschien mensen dat soms ook wel eens letterlijk gezegd hebben. Of misschien denk je het wel echt. Hoe durf je te zeggen, jij bent meer dan overwinnaar? Je moest eens weten mijn omstandigheden. Hoe durf je te zeggen, jij bent een nieuwe schepping? Je moest eens weten wat ik mee heb gemaakt. Hoe durf je te zeggen dat dood nog leven? Weet je wat voor dood ik in mijn leven heb meegemaakt? Hoe durf je, Lodewijk? En daar heb ik dan een beetje last van. En als ik dat niet in de ogen kijk, dan neig ik om in mijn preek een beetje voorzichtiger te worden. En ik heb voortschrijdend inzicht, dus ik leer steeds meer. En laatst had ik ook een gesprek. Ik heb gewoon een paar mensen wat vragen gesteld, ook gewoon hierover. En met een aantal mensen waarvan ik echt weet dat ze echt geen leuke omstandigheden hebben. Heb ik gevraagd, hoe is het voor je om dat te horen? En ik kwam te ontdekken, oh, dat heb ik nodig. Dat is goed voor mij om te horen. Ik had over deze preek van Meer een Overwinnaar, had ik even een gesprekje met Piet. Ik noemde de tekst Meer een Overwinnaar. En hij zei, oh, dat is mijn tekst. Ik zei, oh, hoezo is dat jouw tekst? Nou, die sprak God tot mij een paar jaar geleden in dat ik het ontzettend moeilijk had. En ik vroeg van, maar hoe kon het dan? Hij zat echt aan het eind van zijn Latijntje op allerlei gebieden. En God zegt in één keer, jij bent Meer een Overwinnaar. Hoe kon dat dan? Dat jou zo hielp, oh, maar de waarheid maakt vrij. Het licht ging aan. Ik dacht, verdorie, dat is ook waar. Jezus, die ging rond en die was gezond en die ging naar de zieken. Maar hij werd niet ook ziek om die gezonden te vertellen hoe het zat. Maar hij vertelde de juiste waarheid. Omdat hij van mensen hield. En ik dacht, oh, Lodewijk, je hebt de kronkel in je denken. In hoe je preekt als voorganger. Dat je denkt dat omdat je van mensen houdt, dat je het een beetje voorzichtig moet vertellen. Maar als je echt van mensen houdt, dan vertel je de mensen de waarheid zoals God de waarheid verkondigt in zijn woord. Dus als ik duidelijk en stellig vol passie tegen jou zeg, jij bent meer dan overwinnaar, echt, dan overschreeuw ik niet jouw omstandigheden. Dan negeer ik die niet. Maar dan juist vanuit Gods liefde voor jou en mijn liefde voor jou samengebonden wil ik dat je weet wat de waarheid is. En toen dat lichtje bij mij aanging, dat is vaak zo wel dat een bepaald lichtje aangaat, ging ook in Gods woord, begon het me op te vallen, dat God juist spreekt over overwinning in omstandigheden in die dat helemaal niet lijken te bevestigen. Als je de Bijbel doorloopt, dan elke keer als daar verhalen staan over de overwinning van God, is de context altijd zooi. Is er altijd uitdaging. En de rode draad is bijna van dat de overwinning van God een gevolg was doordat het lampje aanging, omdat de mensen door gingen krijgen van wie werkelijk de overwinning komt. David staat voor een reus en die zegt, ja, maar jij praat tegen mijn God en met mijn God ben ik meer een overwinnaar. Dus ik pak mijn slinger en ik haal jou neer. De engel des Heren komt naar Gideon en die zegt tegen Gideon, gij dappere held. En Gideon die zat zich te verstoppen voor vijanden die hem willen doden. Maar God zegt, gij dapper held, juist in het midden van moeilijke omstandigheden is het belangrijk, lieve mensen, dat je de waarheid van God hoort, ontvangt en omarmt. De grootste overwinning van de geschiedenis vond plaats op het moment van de grootste belediging van de geschiedenis. De hele wereld, die kruisigde zijn maker en zijn redder. En Jezus' lichaam lag meer uit elkaar dan dat hij in elkaar zat. En hij hing daar verscheurd met klederen die van hem afgetrokken zijn. En alles was weg. Hij hing daar naakt, onze schepper, die ons draagt. Hij draagt de schepping met zijn hand, staat er in de Bijbel. Maar hij is mens geworden. Hij was verscheurd in de rotstige omstandigheden die er bestaan. En de mensen die hij lief hadden, spuugden hem allemaal uit. Zelfs zijn discipelen hadden hem allemaal verlaten. En wat zegt Jezus? Het is volbracht. In het midden van de grootste zooi geeft God de grootste overwinning. Op het moment dat zijn woord klinkt zoals het werkelijk is. De waarheid maakt vrij. En de duivel, en daarom is het zo belangrijk dat juist vanaf het podium het woord van God klinkt zoals het is. De duivel wil je bewust maken altijd van wat je niet hebt. Van wat je niet bent. Hij wil je, dat deed hij al bij Adam en Eva. Hij wil je wijzen op je gebrek. Hij wilde ze wijzen naar die ene boom die ze niet mochten eten. Zodat ze die duizenden bomen die ze wel mochten eten niet meer zien. De vijand is erop uit om jou kapot te maken. We hebben een geestelijke strijd. En hij wil altijd dat je vast komt te zitten in je omstandigheden, je perspectief en alles daaromheen. Hij wil je wijzen op je gebrek. God wil je wijzen op wie je bent in Christus. God wil je bewust maken van wat je hebt in en dankzij Jezus. Dus het eerste punt is, in dit alles, juist in de strijd, is het nodig om te weten wie de winnaar is. En dan het tweede punt. Wij zijn meer dan overwinnaar. En dat is belangrijk om te weten, want we hebben het over geestelijke strijd. Vanuit de overwinning van Jezus Christus. En geestelijke strijd voer je dus vanuit het besef dat je niet vecht voor overwinning, maar vanuit overwinning. Tweede punt, als je opschrijft of we sturen hem wel op. Je vecht niet voor overwinning, maar vanuit overwinning. Jij bent meer dan overwinnaar. In dit alles zegevieren wij glansrijk, zegt de MBV. Wat betekent dat? Meer dan overwinnaar zijn betekent niet alleen winnen, maar betekent overweldigend, verpletterend gewonnen hebben. Met een gigantische vernedering voor de vijand, waarbij de vijand bij wijze van spreken smeekt dat de wedstrijd afgelopen mag zijn. En waarbij die overwinning steeds groter wordt, want de tijdsbepaling die in het Grieks hier gebruikt wordt, heeft te maken van je bent het en, je wordt het steeds meer. En deze week kreeg ik daar een heel leuk voorbeeldje van. Tim die had dinsdagavond had hij eerst een voetbalwedstrijd. En de volgende dag vertelde hij me over die voetbalwedstrijd. Hoe was het? De wedstrijd? Ja, we hebben gewonnen. Ik zei, oh ja, hoeveel hebben jullie gewonnen? 2-0, 3-0? 22-0! 22-0! En het is echt geen geintje. De tegenstander, die vroeg aan de scheidsrechter, alsjeblieft kun je affluiten, want het is gewoon niet meer leuk. Ze hebben niet met hakken op de sloot in de 90ste minuut gewonnen met één doelpuntje. Yes, die zit erin, we hebben gewonnen. Zoals Nederlands elftal dat soms probeert. Maar ze hebben overweldigend, verpletterend gewonnen. En ze, they rub it in, zeg je in het Engels. Van ze wreven het, ze gingen helemaal niet meer praten over hoe lastig de tegenstander was. Maar ze zeiden, nou, wie mag nu scoren? Ga jij scoren of ga ik scoren? Jij hebt maar niet gescoord? Nou, we gaan ons best doen dat het hele elftal tenminste een doelpunt scoort. Hoe gaan we doen? Jij tikte met die. Zo zaten ze in het veld. Zaten er allemaal lolletjes in. Meer dan overwinnen. Dat is meer dan overwinnen zijn. Wij leven in een tijd van ja, de scheidsrechter God heeft de wedstrijd nog niet afgefloten. Dus de vijand gaat nog steeds rond om proberen doelpunten te scoren. Maar in Christus is de kerk, ben jij meer dan overwinnaar. Die niet met hakken over de sloot in de 90ste minuut zijn doelpunt probeert te scoren. Maar die zegt van, hey, ga jij het doen of ga ik het doen? Wij zijn meer dan overwinnaar. Waarbij als we daar echt in zouden gaan staan. Ik geloof dat de vijand smeekt, oh alsjeblieft, ik wou dat het fluitje ging, dat de wedstrijd voorbij was. Geloof je het? Het is de waarheid. En de waarheid maakt vrij. Dat is wat Gods woord hier zegt. Dat is wat Paulus hier zegt. Meer dan overwinnaar zijn betekent dat je er zeker van bent dat welk probleem ook op je weg komt, dus er komen nog steeds problemen op je weg. Je hebt een keeper die je bal wil tegenhouden. Je hebt verdedigers die je proberen tegen te houden. Welk probleem ook op je weg komt, dat je zeker bent dat je die kunt overwinnen door de overwinning van Jezus. Daar ben je zeker van. Daarom zegt Paulus dat. Ik ben ervan overtuigd. Het is de zekerheid. Meer dan overwinnen zijn betekent dat je er zeker van bent dat welk probleem ook op je weg komt, je die kunt overwinnen door Jezus. Je weet zo zeker dat God onvoorwaardelijk van je houdt en je nooit zal loslaten, dat er geen omstandigheden groter kunnen zijn dan jou, omdat je er zeker bent dat Hij die in jou is, meer is dan die in de wereld is. In de tekst die we net lazen, daar zegt Paulus, niets zal ons kunnen scheiden, dood, nog leven, heden, nog toekomst, niets. En het staat er letterlijk, dan wat dan ook in de wereld is. En hoe kon Paulus dat zeggen? Omdat hij wist wie in hem was. Het is niet dankzij mijn gerechtigheid, ik hoef ook niet te strijden voor mijn overwinning, want hij heeft overwinning overwonnen en ik mag zijn overwinning gewoon toepassen in mijn dagelijks leven. Paulus die wist dat. Dus in een tijd waarin christenen verbrand werden als pilaren voor het licht, wat ik net al zei, waarin vervolging plaatsvond. Paulus was zelf eerst één van die vervolgers, maar hij had letterlijk het licht gezien. Hij had Jezus in de ogen gekeken en vanaf dat moment wist hij die in mij is groter dan welke gevangenis dan ook. Dus als hij samen met Paulus en Silas in de gevangenis zit, dan zijn het leuk dat hij die ketting om heeft, maar hij gaat gewoon God groot maken. En de muren die schudden neer en als dat niet was gebeurd, dan was Paulus daar niet minder of meer van geworden. Hij ging niet hard aanbidden om die muren maar neer te halen. Maar hij ging hard aanbidden omdat hij wist van hij die in mij is. Die is meer dan die in de wereld is. Meer dan overwinnaar zijn betekent dat je er zeker van bent. Dat welk probleem ook op je weg komt. Je die kunt overwinnen door Jezus. Je weet zo zeker dat God onvoorwaardelijk van je houdt. En je nooit los zal laten. Dat er geen omstandigheden meer zijn die groter kunnen zijn dan jou. Omdat je er zeker van bent dat Hij die in jou is. 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 Is groter dan wat dan ook in deze wereld is. O kerk, ik hoop, ik bid dat je dit gaat omarmen, gaat geloven, gaat beseffen. Hij die in jou is, 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 is meer dan die in de wereld is. Dan wat dan ook in deze wereld op je afkomt. Er is geestelijke strijd, er zijn moeilijkheden, er zijn uitdagingen. Maar in die uitdaging spreekt God tot jou. Jij bent meer dan overwinnaar. En daarom zegt Paulus in Romeinen 8, vers 38, ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte of wat er ook maar in de schepping is, ons zou kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft in Christus, onze Heer. Niets. En weet je, even terug naar dat ik al aan Piet vroeg van hoe hielp jou dat licht aanging in je leven. Dat je wist, ik ben meer dan overwinnaar. En Piet zei, nou maakte mij vrij om te beslissen. En ik vond het fantastisch om te horen. Als je hoort wat de werkelijkheid is, kun je helderder kijken. Je zit niet langer onder de invloed van je omstandigheden. En wat gebeurt er ten diepste? Je beweegt van slachtoffer naar handelend persoon. Je beweegt van slachtoffer naar handelend persoon. En dat gebeurt doordat je beseft dat Hij die in jou is, is meer dan die in de wereld is. Hij helpt jou, Hij helpt jou. En je gaat niet langer slachtoffer zijn. Oh, wat is het erg en hier, waarom overkomt me dit nou? Enzovoort, enzovoort. En die vraag mag je allemaal aan Jezus stellen, want dan kan die handelen, dat geeft niks. Maar het is wel belangrijk dat je wel beseft dat de waarheid daar dan overheen komt. Van Hij wil dat je weet. En toch, Hij die in jou is. Hij die in jou is. Hij die in jou is, is meer dan die in de wereld is. En zo wil God dat je beweegt. Van slachtoffer Gideon die zich verstopt en gewoon vlucht voor zijn omstandigheden naar handelend persoon. Gideon die de Baalspaal omhakt en de vijanden verslaat met 300 gasten die een beetje op een bepaalde manier water naar binnen brachten. Hij werd een handelend persoon. Omdat de waarheid hem had getoond wie hij was vanuit God. En dat is wat er gebeurt. Als je gaat beseffen dat je geestelijke strijd niet doet van vooroverwinning, maar vanuit overwinning. Het is misschien al wel 20-0, het is misschien al wel 40-0, het is misschien al wel 50-0. En jij mag gewoon lekker ook nog meer doelpunten erin trappen. Om te tonen, hey, je bent verslagen vijand, je bent verslagen vijand. Als de vijand jou herinnert aan je verleden, herinner jij hem aan de toekomst en zelfs aan de realiteit van nu, want hij is al verslagen. De Bijbel die zegt dat aan het kruis Jezus alle machten en krachten openlijk tentoon heeft gesteld en heeft gezegd, en nu is het voorbij. Derde punt. Paulus zegt, dankzij hem, dankzij Jezus. En hij zegt, ik ben ervan overtuigd. Het derde punt is, pas Jezus' overwinning toe op jouw omstandigheden. En niet andersom. En wat bedoel ik met niet andersom? Dat je jouw omstandigheden toepast op jouw geloof in Jezus. Want dat doen we vaak. Dus afhankelijk van onze omstandigheden, geloven we wel heel veel in Jezus of niet heel veel in Jezus. Maar wat Paulus hier doet is, hij past Jezus' overwinning toe. Zijn geloof in hem, wat hij heeft gedaan aan het kruis, dat zet hij neer over zijn omstandigheden. Het is dankzij hem. Ik had al eerder gezegd, jij hoeft de duivel niet meer te verslaan. Dat heeft Jezus namelijk gedaan. Dat betekent dat jij meer een overwinner bent. Hij heeft overwonnen, jij mag leven vanuit die overwinning. En dan zegt Paulus, ik ben overtuigd. Paulus neemt en proclameert vanuit geloof de overwinning van Jezus en past die toe op zijn omstandigheden. Zijn omstandigheden bepalen niet zijn geloof in Jezus. Ben je afhankelijk van omstandigheden? Zijn we continu in de verdediging? Of pakken we de overwinning en passen we die gewoon continu in de aanval? Niet op een agressieve verkeerde manier of een overmoedige manier, maar een gezonde manier. Daarom stond ook in die tekst in Efeze, sta stevig met de wapenrusting van God. Sta in die overwinning. En pas die overwinning toe op Jezus. Pas niet jouw omstandigheden toe op Jezus, maar pas Jezus toe op jouw omstandigheden. Pas Jezus toe op jouw omstandigheden. Pas Jezus toe op jouw omstandigheden. Zelfs al zat Paulus in die kettingen, in zijn hart, hij was vrij. Dat is waarom Paulus ook zegt, jongens, als jullie me wel dood willen maken, ik ben vrij. Ik heb heel vaak me afgevraagd hoe het kan. Dat ook in Handelingen, dat in één hoofdstuk Jacobus onthoofd wordt en Petrus uit de gevangenis bevrijd wordt. En dan denk ik, van waarom werd Petrus wel vrij en Jacobus niet vrij? De waarheid is, beide zijn vrij. Dat klinkt gek, maar dat is wel hoe de waarheid van God is. Dat is waarom de kerk ook de kracht had. Zelfs al ontneem je ons leven, wij zijn vrij in Jezus Christus. God vecht voor ons. Pushing back the darkness. Hij drukt de duisternis naar achteren. Lighting up the kingdom. Dus dat het koninkrijk steeds meer gaat schijnen. Want de waarheid maakt vrij. Dat niet geschud kan worden. In de naam van Jezus. Enemies defeated. De vijand verslagen. We will shout it out. Shout it out. Wat ik heel gaaf vind. In het Bijbelgedeelte wat we net besproken hebben. Is dat Paulus de waarheid van God niet gebruikt om zijn omstandigheden te overschreeuwen. Of zelfs te negeren, maar dat doen we soms ook. We doen net alsof ze er niet zijn. We hebben een beetje kronkels over hoe geloof werkt, dat we dan niet mogen praten over hoe erg het is en zo. Want stel je voor, je doet dat, dan stop je de hemel. Pff, onzin. Dat is echt onzin. Iedereen die bij Jezus kwam, die kwam allemaal met zijn sores. En die gaven het ook aan dat ze het hadden. En als Jezus zei, ik heb je geloof gezien, dan zei hij, ik heb gezien dat je naar mij komt en dat je mij vertrouwt met je situatie. That's it. Niet ingewikkelder dan dat. Dus we hebben het niet over, Paulus ook niet, heeft het niet over het overschreeuwen van je omstandigheden. Maar over het toepassen van de waarheid in Jezus op je omstandigheden. En zo als voorganger, die ontzettend veel van deze hele kerk houdt, van dit dorp houdt, deze provincie houdt. En zo als voorganger die van jou houdt, die van de gemeente houdt, die van dit gebied houdt, als mens, die van zichzelf houdt. Wil ik samen als kerk. Je uitnodigen om eerlijk te kijken naar je omstandigheden. Kijk ze recht in de ogen. Kijk naar die keeper. En denk van, we staan al voor met 22-0 en we gaan er 23-0 van maken vandaag. Als Tim en zijn team de tegenstanders waren gaan negeren, dan hadden ze misschien alsnog verloren. Ze gingen gewoon door, totdat de scheidsrechter zei, stop maar. Maar ik wil je vragen vandaag. De omstandigheden in de ogen te durven kijken. Ik ga zo meteen een gebed bidden en dan nodig ik je uit om samen met Jezus even te kijken naar die omstandigheden in dit alles. In dit alles, wat zijn die omstandigheden? Wat zijn ze? Paulus beroemt ze allemaal, dood, nog leven, heden, nog toekomst, dus ze waren er. En identificeer ze en ga staan met de wapenrusting van God en ga zeggen, ik ben meer dan overwinnaar, dankzij hem die mij heeft liefgehad. Want hij die in mij is, is meer dan die in de wereld is. Er is niets in de wereld wat groter is dan hij die in mij is. Zullen we onze hoofden buigen? Heilige Geest, dank u wel dat we in deze gemeente niet bezig zijn met een hobby en het maken van leuke preken. Maar we omarmen uw woord als levensveranderende kracht in levens van mensen. De mensen die hier zijn, de mensen die luisteren via YouTube, de mensen in onze omgeving. En ik wil u vragen door uw geest, dat u elk individu op dit moment grijpt bij de hand. En zegt van, hey, heb moed mijn zoon, heb moed mijn dochter en laat me jou meenemen. Om te kijken naar die omstandigheden en om daarover de overwinning van Jezus Christus uit te bidden, uit te proclameren. Zie niet angstig rond, want ik ben jouw God. Weet, lieve schat, dat Jezus Christus in jou woont. Dat hij de vijand openlijk tentoon heeft gesteld. Dat je hoeft niet te vechten voor overwinning, maar dat je mag vechten vanuit overwinning. En dat je vanuit de overwinning van Jezus Christus je omstandigheden mag brengen bij het kruis. Onder zijn voeten. Zodat zijn overwinning toegepast wordt op jouw omstandigheden. Geest van God, ik wil vragen of je gewoon nu elk individu even meehelpt en meeneemt. En we dat mogen doen, samen met u. Samen met elkaar, samen met u, in Jezus' naam. Amen.